Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Ik verheug me erg op deze podcast. We hebben heel lang over corona gesproken, maar nu komen we bij een onderwerp wat mij ook aan het hart ligt. De Amerikaanse verkiezingen. Want het is bijna zover. En daarom is ook Dorin de Meuselaar hier in de studio. Onze Brexit-expert, maar ook expert op dit soort gebieden.
Precies. Als het maar over het buitenland gaat en economie, dan ben ik het.
Nou, fijn dat je er bent. Het is inderdaad al om de hoek. En vind je dat er eigenlijk weinig aandacht voor is nu door al het corona-gedoe? Dat we het te weinig over de Amerikaanse verkiezingen hebben?
Nou, ik zou zeker niet zeggen te weinig. Ik bedoel, wij hebben een hele eigen podcastserie erover zelfs. Al een aantal keer over geschreven. En dat zie ik in andere media ook wel. Maar het zijn wel heel andere verkiezingen. Waar je normaal natuurlijk naar al die rallies kon. Waar je gewoon op straat mensen kon spreken. Gaat het nu allemaal heel anders. Dat zie je bijvoorbeeld ook in die verkiezingsdebatten. Na het eerste debat kreeg president Trump corona. Nou, toen ging het ook allemaal anders. Dus ik zou niet zeggen minder aandacht, maar wel op een andere manier. En ja, ik kom toch ook weer even op corona, Herman. Sorry ervoor. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg van invloed over hoe er nu tegen het beleid aangekeken wordt.
Betere aandacht, zou ik zeggen.
Ja, want Martin, ik had voor jou eigenlijk een paar korte stellingjes even net opgeschreven. Maar ik heb met jou hier namelijk ook vaker over gehad. Jij vindt het meestal overdreven. Hè? Dan denk je van, nou, waarom kijken we niet vaker naar Duitsland? En waarom zijn we al een jaar bezig met dat hele circus rondom precies. Amerika? Geven we te veel aandacht of niet?
Nou, nu dus niet, maar normaal gesproken wel. Ja. Nou, dat komt omdat er zijn relatief veel journalisten helemaal gek op de Amerikaanse politiek. En dat mag allemaal als hobby.
Je kijkt ons nu allebei heel beschuldigend aan.
Ik kijk jou toevallig aan, maar eigenlijk moet ik helemaal aankijken.
Oh, ja, lekker.
Maar goed, maar die was correspondent. Dan is het natuurlijk logisch. Ik bedoel, dan worden we ervoor betaald om er alles over te schrijven. Maar dat zie je natuurlijk wel, dat de aandacht vaak buitenproportioneel is. Kijk, en natuurlijk, de vraag van wie zit er straks in het Witte Huis is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dus daar doe ik helemaal niks aan af. Maar het gaat me vooral om dat enorme voortraject dat heel lang is. En dan op een gegeven moment, bij andere verkiezingen werd ik wel een beetje zat van dat weer de zoveelste expert ging uitleggen hoe het ook alweer werkt met die kiesmannen en die swing states. En
weet je dat inmiddels wel dan, hoe dat werkt?
Nou ja, in hele grote lijnen. Maar daar verdiep ik me ook helemaal niet per se specifiek in. Ik bedoel, ik vind het veel relevanter inderdaad. En daar gaat het dus nu wel over, van de coronacrisis. Hoe gaan ze dat al dan niet oplossen? Wat betekent dit voor de relatie met Europa, voor de relatie met China? Dat vind ik veel relevanter dan zo heel specifiek op dat hele Amerikaanse systeem in te gaan. En dat vind ik vaak wel erg opvallend. En nu heb ik het gevoel dat er andere verhoudingen zijn. En al moet ik ook wel weer zeggen, we hebben nu ook de Brexit, waar het ook super spannend is. En dan denk ik toch dat heel veel journalisten vaak toch de presidentsverkiezingen in Amerika interessanter vinden dan die ingewikkelde Brexit-onderhandelingen, die natuurlijk eigenlijk misschien ook wel super belangrijk zijn voor de Europese Unie. Maar ik denk dat de verhouding nu beter is dan die vaak is. Maar goed, dat is mijn persoonlijke smaak en opvatting hierover.
Ja, nou, ik weet nog wel 4 jaar geleden, dan hop je nu van rally naar rally inderdaad. En ik heb er zelf ook met veel Trump supporters gesproken. Daarom wil ik ook aan jou vragen, Dorin. Want ik vind het jammer dat je dat nu niet kan controleren. Toen hadden ze heel erg de hoop in de plekken waar ze wonen, van dan met Trump gaat er ook echt economisch iets voor mij veranderen. Als je nu zo kijkt, denk je dat er ook echt voor die mensen wat veranderd is?
Als je dat 9 maanden geleden, of nou ja, pak een beet iets meer dan een half jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nou ja, misschien wel in zekere zin. Dat heeft er namelijk mee te maken dat de Amerikaanse economie al ontzettend lang aan het groeien was, tot aan corona. Maar dat om nou te zeggen dat is dankzij Trump, dan zeg ik nee. Want kijk, die economische groei was al heel erg lang ingezet. Hè, na de vorige crisis. Obama heeft enorm moeten puinruimen. En toen is daarna eigenlijk die groeicyclus ingezet. En Trump heeft daar nog wel een schepje bovenop gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld belastingen verlaagd. Daardoor hadden huishoudens meer te besteden. Dus dat gaf wel een beetje extra impuls. Maar het is niet alsof hij nou een gamechanger is geweest. En daar komen we misschien zo meteen ook nog op. Industrie wilde hij heel veel banen terughalen. Ja, dat is niet gebeurd.
We gaan het zo meteen uitgebreid hier verder over hebben. We gaan ook even inbellen, dat doen we niet zo vaak, met iemand van de Rabobank, Philip Murray. En die heeft een heel rapport geschreven ook over die vergelijkingen tussen Biden en Trump. Ja, Philip, fijn dat je even de tijd voor ons hebt. Kan je eens even aangeven aan ons in het kort wat nou de belangrijkste conclusies uit jouw rapport zijn?
Nou, we hebben de programma's van Biden en Trump proberen door te rekenen, voor zover als het mogelijk was. En ja, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat je bij het programma van Biden toch aanmerkelijk meer economische groei ziet dan van Trump. Maar daar staat wel tegenover dat hij ook de staatsschuld wel flink opblaast. En dat is dan zeg maar de afweging die je moet maken. En ja, het zit eigenlijk vooral in het feit dat Trump wil eigenlijk vooral de belastingen nog iets verder verlagen en nog wat meer deregulering doen. Maar verder willen de Republikeinen het ook wel de hand op de knip houden. En bij Biden zie je juist dat hij flink wil gaan investeren in onderwijs, in research and development, infrastructuur. En ook de koopkracht wil stimuleren met bijvoorbeeld unemployment benefits.
Ja. Dus de klassieke verwijten die Trump ook vaak aan democraten maakt van jullie geven gewoon veel te veel uit, die kloppen dan wel?
Ja, dat blijkt wel uit onze berekeningen. Hoewel het wel zo is, natuurlijk in de praktijk zie je dat als het puntje bij het paaltje komt, dat de Republikeinen toch altijd wel meer geld uitgeven dan ze van plan zijn. Hè. Vaak ook aan zaken als defensie. Maar ja, de grote verschillen, als je naar de berekeningen kijkt, zitten daar toch wel vooral in. Hè. De afweging meer groei, maar dan ook meer schuld bij de Democraten, bij de Republikeinen. Wat minder groei, maar ook wat minder schuld.
En terwijl Biden natuurlijk tegelijkertijd de belasting wil verhogen om een deel van die uitgaven ook te financieren. Dus dat zou een rem kunnen zijn op de economische groei, zou je denken.
Ja, nou, je ziet dus per saldo dat het vooral zeker in de beginjaren het persoonlijk inkomen raakt. Dus gemiddeld houden Amerikanen minder over. Maar op lange termijn zie je dus eigenlijk dat Biden vooral ook investeringen doet in de infrastructuur, in onderwijs, in research and development. Dat uiteindelijk de groei op langere termijn eigenlijk verder gaat stijgen dan in het scenario van Trump.
Ja. Hoe kan je in deze doorberekening ook van die plannen, hoe kan je er ook, want Amerika is een behoorlijk onrustig land al een aantal jaar, misschien nog wel langer, waarin het politiek ook heel verdeeld is. Hoe kan je er nou rekening mee houden dat die plannen ook echt doorgaan dan van Biden met een senaat en een huis van afgevaardigden dat dan ook weer hele andere meningen erover heeft misschien?
Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Hè. In realiteit is de kans klein dat deze plannen echt gerealiseerd gaan worden. Want hij heeft daarvoor echt de meerderheid in het congres nodig. En op dit moment hebben de Democraten meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar dan zouden ze ook de Senaat moeten winnen. En dan nog is het de vraag of ze ook iedereen mee gaan krijgen. Maar mocht er een grote meerderheid zijn in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden, en mocht Biden president worden, ja, dan zouden de Democraten hun plannen kunnen uitvoeren. En dan zou je inderdaad dit soort maatregelen realiteit kunnen zien worden.
Ja. Als je zulke rapporten opstelt, dan kijk je ook denk ik wel naar het verleden. Als je iets uit zou moeten lichten van dat heeft Trump nou economisch heel goed gedaan in die afgelopen 4 jaar, wat zou je dan pakken?
Nou, het beste wat hij heeft gedaan, dat is denk ik eigenlijk moeilijk in cijfers uit te drukken. En dat was voor ons ook een probleem in de doorrekeningen. Namelijk de effecten van deregulering. En want daar zag je natuurlijk wel, als je naar bijvoorbeeld enquêteresultaten kijkt, dat zeker het midden- en kleinbedrijf in Amerika in de Obama-jaren heel veel last had van de enorme toename aan regelgeving. Nou, dat is flink afgenomen onder Trump. Alleen het probleem is dat je dat heel moeilijk in een economisch model kan zetten. Maar dat zijn denk ik uiteindelijk wel, die deregulering is denk ik eigenlijk het meest positieve aspect van Trumps beleid. Want die belastingverlagingen waren eigenlijk niet nodig en op het verkeerde moment. En ja, zijn handelsoorlogen die hebben toch ook voor een deel averechts gewerkt.
Ja, helder. Dankjewel Philip voor je reactie.
Graag gedaan.
Dorinde, je hoort Philip nu net praten. Vind je hier in Nederland het sentiment, het is heel erg verdeeld voor of tegen Trump. Je schijnt bijna niet gewoon een normaal of een wat meer objectieve mening.
Midden.
Ja, precies. Zo'n tijd leven nou eenmaal. Maar als je dan ook hoort van de positieve punten die Trump ook volgens Philip dan heeft bereikt. Wordt dat wel genoeg belicht ook hier in Nederlandse media?
Er wordt wel heel sterk vanuit een bepaalde blik geschreven. Maar tegelijkertijd word je daar ook heel erg op beoordeeld. Want stel, ik schrijf een analyse en dan kijk ik naar het beleid. En dan denk ik van oké, dit zijn de gevolgen voor de economie. En op sommige punten komt Trump daar ook gewoon niet goed uit. En er wordt ook snel het verwijt gemaakt. Ja, maar jullie journalisten zijn allemaal tegen Trump. En dan denk ik van ja, maar het is niet alsof ik het beleid op dit punt slecht vindt omdat ik tegen Trump ben. Daar gaat het mij verder. Ik vind dit gewoon geen goed beleid. En daarom Dus ja. Die blik die krijg je ook zelf wel weer heel erg teruggeworpen. Dat vind ik wel storend.
Ja. Zullen we even beginnen bij een van de meest opvallende dingen die hij ook zelf aankondigde tijdens de inauguratie, America First.
It's going to be only America First.
I will always put America First.
America First.
Has to be first. Has to be.
De handelsoorlogen die daarna ook zijn ontstaan. Hoeveel heeft het Amerika nou eigenlijk gebracht en wat heeft het voor de rest van de wereld gedaan in jouw ogen?
Nou ja, het heeft denk ik wel de verhoudingen internationaal op scherp gezet. En aan de ene kant kan je zeggen America First, misschien een beetje obligaat. Maar wie zegt nou America Second? Ik bedoel, aan de ene kant is het nogal logisch. Nogal
de Netherlands was second, toch?
Ja, de Netherlands was dat eigenlijk second. Dus in die zin vond ik dat helemaal vanuit het optiek van Trump helemaal niet zo heel erg onlogisch. Het is de vraag of het economisch heel veel heeft gebracht. Ik denk dat een aantal dingen wat het wel heeft gebracht is dat Europa was ook heel lang. Het gaat vooral met name over China, ook al over Europa, maar het gaat met name natuurlijk over China. Waar Trump natuurlijk heel erg op ingezet heeft. Toch de angst dat ze bijgestreefd gaan worden in technologische kracht in de wereld door China. En tegelijkertijd China die de handelspraktijk op nahoudt waar hij zich tegen wil verzetten. De Europese Unie deed dat ook al een hele tijd, maar langs de officiële weg. En dat duurde een oeverloos lang, heel diplomatiek.
En ook onder eerdere Amerikaanse presidenten, met Obama en Bush, die probeerden dat ook, maar dan meer diplomatiek. En toen zei Trump, dat werkt gewoon niet.
Nee, precies. En in die zin is dat natuurlijk wel versneld of dat meteen tot resultaat heeft geleid. Dat is natuurlijk wel de vraag. Maar het is natuurlijk wel, ik denk wel dat in Europa, het zelfbewustzijn is enorm toegenomen. En dan vanuit Europa men natuurlijk ook nu wel ziet, daar moet echt iets aan gebeuren aan handelspraktijken van China. Tegelijkertijd lastig is, het zou in het voordeel van Europa zijn geweest als Trump de Europese Unie als een soort bondgenoot erin zou hebben gezien. Mm-hmm. En zo ging het niet te werk, want hij attaqueerde natuurlijk ook de Europese Unie, ook met importtarief of met dreigementen daarvan. Dus in die zin is de effectiviteit beperkt. Maar goed, en daarom is het ook wel spannend. Van stel dat hij toch verkozen zou worden, de polls wijzen allemaal Biden. Ben ik ook wel benieuwd hoe die dat gaat vervolgen. Of dat een bepaald vervolg krijgt, ja of nee. Ja. Maar ik vind het dus niet overal slecht of iets dergelijks. Al was de toon en de manier waarop totaal ongebruikelijk in het diplomatieke verkeer.
Ja. En wat wel misschien een onbedoeld nadeel was van dat beleid, is dat hij China ook weer een kans gaf om zich te presenteren van maar wij gaan wel voor vrijhandel en wij zijn wel op zoek naar internationale samenwerking.
Maar je ziet nieuwe wereldleiders eigenlijk.
Ja, precies. Daar kan je heel erg veel vraagtekens bij zetten, hoor. Want China heeft ook gewoon allerlei handelspraktijken gedaan die ook niet netjes waren. Ze hebben echt bijzonder handig gebruik of misbruik gemaakt van de regels. Daar heeft Trump echt gelijk in. Maar ze gaven China daarmee wel een andere rol. En dat zie je ook gelijk, dat de Chinezen daar ook wel op inspringen.
En wat ook wel het lastige is goed, daarin heb je natuurlijk ook veel over geschreven, is de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, waar natuurlijk Trump natuurlijk enorm op de rem heeft getrapt bij het aanstellen van nieuwe mensen. En op een gegeven moment, dat is wel de manier. Dus het is misschien een heel saai instituut, maar dat is wel de manier waarop we met elkaar hebben afgesproken dat we allerlei handelsgeschillen gaan oplossen. Ja, als je volledig op de rem staat bij de WTO en misschien wel de facto op een gegeven moment de nek om gaat draaien, dan is het wel een beetje ieder voor zich. En ik denk dat je daar uiteindelijk in internationaal verkeer helemaal geen belang bij hebt. Dus ook daar ben ik benieuwd hoe dat gaat aflopen als Trump zou gaan winnen.
Ja. Heeft het denk je ook, want Nederland, voordat Trump kwam, stond zich altijd voor. We hebben goede banden ook altijd met Amerika. Heeft Nederland zich daar meer ook meer richting de EU weer gefocust?
Dat denk ik wel. Want kijk, als Nederland ben je natuurlijk een hele kleine partij. En als je het tegen het grote Amerika wil gaan opnemen, dan ben je gewoon de kleinste speler. Ik denk dat het buitengewoon onverstandig is als Nederland met de VS in zijn uppie aan tafel gaat zitten om een handelsverdrag te sluiten. Want dan walst de VS gewoon over ons heen. Dus ik denk dat het daarom wel heel verstandig is om in ieder geval economisch gezien met de EU op te blijven trekken. Ik noemde net al die rol van China. Die zijn heel erg bezig, ook economisch, een hele belangrijke belangrijke spelers te worden, ook over de grens. Ze kopen allerlei havens op, bouwen spoorlijnen. Echt, dat zie je in de randen van Oost-Europa, zie je dat echt al gebeuren. Italië heeft zich erbij aangesloten. Dan denk ik, dat moeten we helemaal niet willen. Daar is die internationale samenwerking is echt wel heel belangrijk voor een land als Nederland. Zeker omdat we een hele open economie zijn.
Nou, ik denk inderdaad dat Trump onbedoeld inderdaad ook het zelfbewustzijn van de Europese Unie enorm heeft versterkt. Alleen nu moeten we nog naar handelen. Ik bedoel, waarom geen EU first? Dat klinkt, dat bekt natuurlijk niet lekker. En we voelen ons niet verbonden misschien voldoende met EU, met de Europese Unie. Maar precies natuurlijk wat Dorinde zegt. Wat de Europese Unie toelaat aan de invloedssfeer vanuit China. Dat is precies wat Trump nu probeert te bestrijden. En dat doet hij misschien op een hele boude manier. Die vooral voor journalisten heel erg leuk en spannend is. Mm-hmm. Maar ja, misschien kan je er ook wel iets van leren. En ik denk dat de Europese Unie dankzij Trump zich toch nog meer gerealiseerd heeft. Van, oh ja, uiteindelijk gaat het dus om die drie blokken. VS, EU en China. En het is niet, we kunnen niet meer automatisch een beetje tegen Amerika aanleunen, aanschurken. En denken, dan komt het allemaal wel goed. Dus het is ook uiteindelijk voor je eigen belangen opkomen. Maar goed, dat moet natuurlijk wel omgezet worden in daden, in beleid. Ja, dan hebben we natuurlijk wel te maken met al die verschillende landen, al die verschillende stemmen en al die oeverloze discussies. Dus binnen de EU is het ook weer minder makkelijk te realiseren dan in een land als de VS.
Ja, je hoort natuurlijk heel veel verschillende verhalen, hoe die banden ook zijn. Hoe gaat het persoonlijk tussen de Chinese president en Trump? Want in het begin was volgens mij nog zijn kleindochter, ging nog Chinese liedjes zingen voor de Chinese president.
Ja, de dochter van Ivanka. En die had vlak daarna ook weer een handig contract in China geregeld. Dus daar zat toch ook een beetje rare zweem aan.
Maar is het dan ook echt zo dat het tussen hunzelf verhard is? Of is het echt alleen maar voor de bühne, voor je gevoel?
Ja, dat is een heel groot deel is voor de bühne. Want je ziet op het moment dat er onderhandelingen zijn en op het moment dat er een akkoord wordt gesloten, zie je Trump ook zeggen van, hey, maar we zijn hele goede vrienden. We kunnen heel goed door één deur. Maar de Chinezen, ja, dat is ook lastig te zeggen hoe die erin staan. Maar ik weet wel dat die, althans het idee is wel dat die liever Trump hebben dan Biden als president vanaf volgend jaar. Want ja, met Trump, hij is natuurlijk heel onbesuisd, kan van alles heel hard roepen. Maar ja, ze hebben inmiddels wel wat ervaring met hem. Hij heeft en ook de mogelijkheid gegeven om een andere rol te gaan spelen op het wereldtoneel. China is er ook zelf bewuster van geworden. En Biden, die heeft toch een ander handelsbeleid voor ogen. En die zou daar veel meer weer die samenwerking met de EU gaan zoeken. En daar heeft China helemaal geen trek in.
Ja. Toch hoor je wel overal, lees je in alle analyses, dat van Biden wordt verwacht dat zijn beleid ten aanzien van China eigenlijk min of meer hetzelfde zijn als van Trump. Ja. Alleen hij zegt dat misschien wat vriendelijker.
Ja, nou ja, want Trump zegt wel van, nou ja, een stem op Biden is een stem voor China. Dat is helemaal niet waar.
If Biden wins, China wins. Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in America.
Trump heeft heel veel importtarieven op China geheven. Nou, die blijven onder Biden waarschijnlijk ook gewoon staan.
Maar ook gewoon wel omdat het bevalt. Zo van, nou ja, dat is helemaal niet zo slecht.
Om die druk erop te houden. Mm-hmm. Inmiddels, het anti-China sentiment is in de VS heel erg gestegen. Inmiddels heeft 73% van de Amerikanen, die staat behoorlijk negatief tegenover China.
Ja, zowel onder Democraten als Republikeinen.
Precies, ja, onder Republikeinen is het nog ietsje hoger. Ja. Maar Biden die gaat ook helemaal niet. Die handschoenen gaan voor Biden ook uit hoor, als het op China aankomt.
Ja. Maar wel interessant is weer de investeringsmogelijkheden voor Europese bedrijven. Dat Biden, maar dat hoorde natuurlijk Philip Marijn net ook zeggen. Biden heeft ook allemaal enorme investeringsplannen. Dat gaat in de duizenden miljarden. En dan is toch de verwachting dat daar wel de deuren open gaat uit voor Europese bedrijven om ook te gaan investeren in Amerika. Terwijl Trump natuurlijk heel duidelijk probeert zijn eigen bedrijven naar voren te schuiven. Dus in die zin is wel echt de hoop vanuit het Europese bedrijfsleven, denk ik, meer op gericht op Biden. Omdat het waarschijnlijk toch de internationale verhouding natuurlijk gemakkelijker en beter maakt. Uh-huh. Die ruimte is er voor Europese bedrijven dan waarschijnlijk veel meer als het inderdaad Biden inderdaad allemaal lukt. Die enorme plannen allemaal uitgevoerd te krijgen. Want dat hangt natuurlijk heel erg af van wat het Senaat, de uitslag van het Senaat.
Ik schrik er overigens wel van hoor, als mensen zeggen van, dan gaat het nog meer oplopen, die begrotingstekort. Jij hebt waarschijnlijk precies dat getal in je hoofd of om en nabij, maar dat is gigantisch, hoe groot die schulden al zijn. Mm-hmm. En als er dan een president aan de macht komt, die waarschijnlijk dat nog eens zoveel laat oplopen.
Nou, dat vind ik inderdaad ook best opvallend uit een opvallende conclusie uit dat rapport van Rabobank. Want ook onder Trump is de staatsschuld in ieder geval echt al gigantisch opgelopen. En dan heb ik het over het pre-corona-tijdperk. Toen zat hij al boven de 100%. Inmiddels is dat zo nou richting de 130% als percentage van de Amerikaanse economie. Dus het gaat echt heel hard. En ja, als reactie op die coronacrisis is dat ook heel logisch. Maar ook onder Trump is dat echt op het hoogste niveau sinds de Vietnamoorlog. Dus mm-hmm. ja, de Filip gaf net ook al aan van ja, die belastingverlaging die kwam op het verkeerde moment. Want de economie groeide al. Dus zo'n stimulans was helemaal niet nodig. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de Amerikaanse overheid veel minder inkomsten heeft. Dus meer moet gaan lenen. Op dit moment is dat nog niet echt een issue. De rente is ongelooflijk laag. De VS kan zich heel gemakkelijk financieren. Maar ja, over 10, 20 jaar, dan gaan ze dat echt wel tegenkomen.
Ja. Kun je dat nog even toelichten? Het energieblok, want daar zijn natuurlijk ook enorme verschillen in hoe ze daar naar kijken. Wat Trump dan de komende 4 jaar gaat doen. Je hoort veel over het fracking. En wat Biden precies wil gaan.
Ja, nou, Trump die heeft in 2019 de VS uit dat klimaatakkoord gehaald. Dat kon niet eerder, want eerst moest het allemaal geratificeerd worden. En dat ging een aantal jaar overheen. Nou, daar gaan we straks onder Biden, als het daartoe komt, gaat hij weer terug. Trump heeft heel erg ingezet op die traditionele olieindustrie. VS is een enorme exporteur van olie en gas geworden. Onder Biden, ja, die wil veel meer richting duurzaamheid. In 2050 moet de VS klimaatneutraal zijn. Hij heeft allerlei plannen voor meer zonne-energie, het wagenpark elektrificeren. Nou, dat lijkt me best een uitdaging op die enorme wegen. Over
ik zag dat Hermer al zover was deze week. Dus,
ja, ja, klopt. Trump die heeft natuurlijk ook, die wilde heel graag banen terughalen naar die zware industrie. Ook in de olie- en gassector, in de mijnbouw. Maar je ziet dat eigenlijk niet echt is gebeurd. Door allerlei tarieven is buitenlandse energie wel duurder geworden. Dus dat gaf wel een impuls. Maar je ziet die bedrijven, die kunnen nu eindelijk, is het rendabel om een dure investering in allerlei apparaten te doen. Maar meer banen, er komen meer machines, maar geen banen.
Ja, dus heb je ook kans dat die juist op die plekken, dat daar teleurgestelde kiezers misschien lopen en die nu niet voor hem kiezen?
Ja, dat kan.
Ja. Of je denkt, ja, die stemmen juist niet met hun portemonnee en die stemmen meer met een gevoel van dan blijf ik bij Trump.
Nou ja, qua wat Martin net ook schetst, een heleboel kiezers die hebben hun keuze al lang gemaakt, die zitten in dit kamp. En Trump heeft natuurlijk wel de naam dat hij voor deze mensen opkomt. Het is de miljardair met het hart voor de arbeiders. Maar ja, als je kijkt naar hoe dat de afgelopen 4 jaar is gegaan, die banen die komen helemaal niet meer terug.
Nou, ik vond het wel interessant, Raoul Lering had bij ons van ING, noem maar ook nog even een andere partij. Is onze vaste kolonist online. En die had nog even naar die handelsbalans zitten kijken. Dat is wel interessant. En Trump, die was een doorn in het oog. Dat ze een enorm handelstekort hebben. En daar zou hij echt niets aan doen. Nou, je ziet het handelstekort. Dus, ik weet niet of het ooit eerder zo groot is geweest. Maar dat loopt echt de spuigaten uit. Maar in die column had hij ook heel specifiek nog even wel gekeken naar wat het op het gebied van staal bijvoorbeeld doet. En daar zag je dus wel enig effect. Dus heel specifiek. Als je dan kijkt naar de importen van staal en het gebruik van staal, zie je dat er wel degelijk in Amerika meer ruimte gekomen is voor eigen staalproductie. Maar het totale beeld, het terugdringen van het enorme handelstekort, dat is totaal niet gelukt. Dat heb je ook bijna niet in de hand, want dat beweegt veel meer mee in de VS gewoon met de economische ontwikkeling. En als het dan die aanpak van die handelsoorlogen heeft dan eigenlijk nauwelijks effect op het totale tekort. En dus het hele idee van ik haal allerlei dingen terug die we nu uit het buitenland kopen en we gaan het allemaal in eigen land doen en dus komen de banen daarbij. Mm-hmm. Ja, dat kan je misschien heel specifiek voor een bepaalde sectoren misschien zeggen, maar niet in de volle linie. Maar goed, tegelijkertijd zal Trump natuurlijk voor de coronacrisis natuurlijk de werkloosheid spectaculair dalen. Het is leuk om die grafiek weer even bij te pakken, want dan zie je dat het hardst omlaag ging in de Obama-tijd na de kredietcrisis en dat continueerde. Het bijzondere natuurlijk in de periode Trump was dat het naar een historisch laag niveau ging. Bedoel, ja, voor mij bijna Nederlandse omvang van de werkloosheid. Een procent of 3 of zo.
Ja, zoiets. Dat is natuurlijk laagste in ruim 50 jaar.
Ja, nou goed, maar dat is, kan je niet 1-op-1 koppelen aan het beleid in die zin van het terughalen van productie en dergelijke.
Ja, en bizar ook, hè, hoe snel het weer stijgt als het dan even tegen zit. Hoe snel er mensen daar op straat komen.
Ja, staan. Maar ja, de werkloosheidsgrafieken in Amerika die zijn natuurlijk totaal anders dan in Europa. Omdat het is natuurlijk ook heel anders geregeld. Dus dat schoot omhoog. En dat is ook alweer in de afgelopen maanden ook alweer een keer flink gezakt. Dus het gaat natuurlijk veel sneller, dat higher and fire. Dat zie je gewoon echt helemaal terug in die statistieken. Ondanks dat daar ook best wel forse steunmaatregelen zijn uitgetrokken.
Ja, maar de stem was wel anders. Want ja. in de VS werd heel erg gekozen van... nou, ieder huishouden krijgt dit bedrag aan cash. En in Nederland en ook veel andere Europese landen... hebben ze het veel meer gericht op baanbouw. Dus ging het via bedrijven. Dus daarom zag je inderdaad ook die enorme bewegingen op de arbeidsmarkt.
Hoe denk je bijvoorbeeld, Martin, dat de beurzen gaan reageren? Het is 3 november en Biden wordt het of Trump. Gaat dat überhaupt wat uitmaken? Ga je de reacties op zien?
Om heel eerlijk te zijn, vind ik dat heel moeilijk om te zeggen. Kijk, Trump die staat er natuurlijk op voor dat in zijn periode de beurs nooit zo hoog hebben gestaan.
The stock market has hit record numbers, as you know.
Every day for the last long period of days, the stock market, meaning companies, have been hitting new highs.
The stock market has gained almost $3 trillion in value since the election.
The stock market reached yet another all-time in history, all-time high today.
Wat ik gewoon wel overal teruglees in analyse van de financiële markt is dat het ongelooflijk van belang is of Biden ook de democratische meerderheid in de Senaat met zich meekrijgt. Want dan heeft hij dus alle ruimte om die enorme fiscale stimulans ook uit te voeren. En dan komt dan, als het goed is, die voorspelling van de Rabobank uit, voor zover je dat allemaal zo precies kan voorspellen. Dus dan krijg je die enorme stimulans van de economie. Nou, daar zullen de beurzen op zichzelf blij mee zijn. Dus het hangt ook een beetje... Het hangt ook heel erg sterk af van waar rekenen de beurzen op voorhand op? Wat prijzen ze in? Dus in hoeverre valt de uitslag dan straks mee of tegen?
En nu prijzen ze vooral in dat Biden het wint.
En dan vragen ze even zo vlak tegen het moment zelf aan of ze ook in gaan prijzen dat er een enorme blue wave gaat komen, zoals ze dat dan noemen. Maar je ziet wel ook zakenbanken, Goldman Sachs is ook wel heel positief over de impact die Biden kan hebben. Dus die verwachten wel dat het ook voor de financiële markten gunstig zal zijn, maar om nou precies te voorspellen van dit wordt de reactie op de beurzen exact de dag na de uitkomst, de uitslag, dat vind ik wel een beetje tricky.
Nou ja, en je ziet ook dat beleggers niet eens meer heel erg een voorkeur hebben voor Trump of Biden. Aantal maanden geleden lag het nog wat anders, want toen kwam Biden met die aankondiging van belastingverhogingen voor de hoogste inkomens, voor bedrijven. Nou, daar schrokken bedrijven natuurlijk van. Die vinden dat helemaal niet leuk. Beleggers ook niet. Maar inmiddels is ook wel het besef gekomen in het kamp van Biden dat voorlopig gaan ze dat natuurlijk helemaal niet doen, want die economie ligt op schat. Die moet eerst weer uit de crisis geholpen worden. Dus dat was veroorzaakte wel een geruststelling op de beurs. En het echte worst case scenario, dat zou zijn als er gewoon een hele, als die verkiezingsuitslag heel dicht bij elkaar ligt. Want Trump heeft al een aantal keer erop gehint van als de verkiezingen misschien niet eerlijk zouden verlopen. Hij maakt heel veel. Hij maakt zich heel erg zorgen, zegt hij, over het stemmen per post. Nou ja, en als je dan als hij dan straks de verkiezingsuitslag in twijfel gaat trekken, dan kom je in een soort vacuüm. En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En daar heeft de beurs absoluut geen trek in.
Ja. Is het eigenlijk, want bij veel verkiezingen wordt dan gezegd van it's the economy, stupid, en dat het daar vooral over moet gaan. Gaan deze verkiezingen eigenlijk wel vooral over economie?
Nou, dat vind ik wel lastig. Toevallig ook van de week weer Rabobank. Het moet geen reclame worden. Maar die hebben dat onderzocht. Die hebben het zelfs voor de vorige verkiezingen onderzocht. En die komen erop uit. Het leek toen ook om de economie te gaan. Maar die zijn heel erg ingegaan op de enorme verdeeldheid in de VS. Nou, dat zien we in heel veel landen in de VS natuurlijk bij uitstek. En uiteindelijk gaat dat bij die verkiezingen in toenemende mate heel erg over de identiteit van kiezers die steeds meer in een bepaalde hoek zitten qua identiteit. En gaat het over veel andere dingen dan uiteindelijk de economie. Ik bedoel, dat zeggen ze zelfs over die vorige verkiezingen, waarbij we allemaal dachten dat de blue collars allemaal op Trump gingen stemmen in de hoop dat de staalindustrie weer zou herleven. Dus in die zin zo evident is dat niet. En nu gaat het natuurlijk ook over niet alleen de economische kant van de coronacrisis, maar natuurlijk ook over de gezondheidskant van de coronacrisis heeft Trump al dan niet dat goed opgepakt. En het zal ook een afrekening al dan niet met Trump zijn over de rol in de wereld. Dus in die zin, het gaat wel vaak over de economie. En ik denk dat als die coronacrisis niet tussendoor was gegaan, dat Trump natuurlijk een heel goed verhaal had om te vertellen. Dus in die zin is die coronacrisis, die is natuurlijk sowieso, komt hier niet als geroepen, dus dat zou heel raar zijn te zeggen. Maar komt hier voor Trump echt onwaarschijnlijk slecht uit, omdat zijn hele verkiezingsverhaal en retoriek natuurlijk totaal anders zou zijn dan zonder die coronacrisis.
Nou, je ziet ook, toevallig las ik net vanochtend nog een peiling, waarin sinds de coronacrisis ook meer kiezers zeggen van dat het economisch beleid van Trump de economie schade heeft toegebracht, terwijl dat voor de coronacrisis was. Als er juist de meerderheid die zei van nee, was hartstikke goed. En wat jij zegt, Martin, heel veel kiezers hebben inderdaad, het gaat veel meer over identiteit en heel veel zitten al in een bepaald kamp. Het is echt maar een heel laag percentage zwevende kiezers. Nou, en dan ook nog met al die kiesmannen, dus dan gaat het ook maar over een klein aantal staten. Ja. Dus er wordt ook gezegd, nou ja, als Florida naar Biden gaat, dan kan Trump het wel op zijn buik schrijven.
Ja, ja.
Toch nog even de kiesmannen erin
gezet. Ja, goed, maar het is het al puntje van zijn stoel. Maar vinden jullie niet, als je dan die debatten kijkt, want het is één groot gekakeel, maar eigenlijk, weet je, ik ben heel blij dat we het hier nu bespreken, maar dat het ook veel meer uitgelegd moet worden, wat wil je nou met die economie? Want het zijn allemaal soundbites van
iedereen. In die zin is het natuurlijk totaal anders dan wat we in Nederland gewend zijn. En daar moet ik dan eerlijk gezegd ook wel erg aan wennen. Ja, doorin dat heel veel internationale economie, ik doe best wel veel Nederlandse economie. In Nederland zijn we natuurlijk gewend dat de verkiezingsprogramma's, die moeten tot achter de komma worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. En alles wat het Centraal Planbureau niet kan doorrekenen, dat vragen ze dan bij de partij op. Maar wat bedoel je nou precies mee? En dan komen soms ook heel onaangename plannen daardoor aan het licht. Ja, en hier, ik vind het knap dat je een analyse kan maken op basis van de plannen van Trump en Biden. Maar die zijn natuurlijk nog behoorlijk globaal. Van Trump al helemaal. Dat wordt ook wel...
Niet doorgerekend.
In
het
stuk
Biden
van Marije ook wel gezegd van... van Trump zijn we maar uitgegaan met de begrotingsplannen die er inmiddels liggen. Maar een echt concrete economische agenda ligt er eigenlijk niet. Ja, dat is zo totaal anders. En dan komt ook nog eens een keer bij dat je af moet wachten wat er na de verkiezing uiteindelijk ook echt doorgevoerd wordt. Dat hangt natuurlijk van de precieze verhoudingen dan straks in het congres ook af. Maar ook, het wordt niet in beton gegoten. Dus bij ons regeerakkoord en vier coalitiepartijen die zich aan elkaar vasthouden. Van, wat staat er achter die komma? Dit moet je wel uitvoeren. En, want dan hebben we een kamermeerderheid. Ja, dat werkt totaal anders. In die zin zie je de grote lijn, je ziet de toon, je ziet de opstelling. Dat maakt het ook wel veel lastiger om precies te voorspellen hoe of wat. En kijk ook naar Trump. Ik bedoel... van tevoren waren natuurlijk heel veel mensen toch wel benauwd van... oei, wat gaat die man allemaal teweeg brengen? Ja. En hij heeft natuurlijk op
het
een
einde
hele...
der tijden werd voorspeld.
Ja, hij heeft
mensen...
ook op een hele onconventionele manier geopereerd. Maar uiteindelijk, de beleggers waren blij. Heel veel bedrijven waren uiteindelijk ook best wel blij. En misschien dat hij niet de goede economie op zijn konto kan schrijven. Maar de vraag is wel of het echt
een
slecht
is voor
de economie.
Een heel groot deel daarvan is natuurlijk ook vanwege... de centrale bank, het internationale economisch klimaat. Kijk, de Amerikaanse economie ligt nu, hangt nu in de touwen. Is dat de schuld van Trump? Nee, is door corona. Dus het is ook heel lastig te zeggen van hoeveel je daarvan nou op een economisch beleid van één president kunt schrijven. Maar weet je, we hebben wel genoeg aanknopingspunten. Wat de belastingplannen zijn, wat plannen zijn met de zorg, infrastructuur. Beide kandidaten willen heel veel gaan investeren in de infrastructuur.
Al riep Trump dat 4 jaar geleden ook al.
Dat vind ik heel opvallend dat dat nooit is gebeurd. Want toen wilde hij al 1000 miljard in Amerikaanse infrastructuur gaan investeren. Inmiddels heeft hij dat verdubbeld. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij daarmee gaat doen. Want dat zou juist echt de economie duurzaam kunnen verbeteren. En ook de verdienpotentie ook kunnen vergroten. Want het
is ook heel zichtbaar natuurlijk. Dat is ook heel zichtbaar voor mensen natuurlijk. Als je dat doet, weet je wat, bruggen, viaducten, wegen.
Een gemiddelde Amerikaanse brug is 43 jaar oud. Dus
ja,
ik
wou net zeggen. Je weet het allemaal als je een rondje langs New York hebt gereden op die wegen daar. Dan kan je nieuwe schokbrekers gaan halen.
Ja, in Nederland weten we dat ook met de VVD. Was natuurlijk voor de 130 kilometer. Nou, het is allemaal een beetje anders gelopen. Maar aanvankelijk waren ze natuurlijk heel blij dat een VVD-minister... zo'n bordje met 130 langs de weg kan zetten. Dat is een hele zichtbare manier. En dan heb je nog niks aan die weg gedaan. Bedoel, maar dat zijn hele zichtbare manieren om als politicus te laten zien wat je voor je kiezers doet. Maar goed, Biden wil ook infrastructuur, maar dat moet dan allemaal weer groen zijn en klimaatvriendelijk. En dat is ook nog een aspect. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Trump heeft natuurlijk wel het klimaatakkoord opgezegd. En Biden kiest echt een totale andere afslag.
Ja, die wilde weer in terug.
Ja, dus dat is ook wel ongelooflijk van belang. Dus in die zin staat er echt wel iets op het spel. Ik bedoel, hun plannen zijn grote lijnen bekend. Maar die grote lijnen wijken op een aantal punten echt enorm af.
Wat denken jullie eigenlijk? Had Trump het gered als de hele coronacrisis niet voorbij was gekomen?
Het was wel een stuk makkelijker geweest voor hem.
Ja. Dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk voorspellen, want die coronacrisis is er nu eenmaal.
Het is een inleiding eigenlijk naar bijvoorbeeld mijn laatste vraag.
Je ziet nu in die polls, dan gaan we toch over swing states en zo hebben, voor zover ik daar verstand van heb. Nee, kijk, ik bedoel, een aantal staten waar het echt om draait, daar staat Biden nu allemaal voor in de peilingen.
Maar het schijnt ook wel weer te slinken.
Ik kan me heel goed voorstellen, als die coronacrisis niet was geweest, dat veel spannender was geweest. Dat zou me helemaal niks verbazen. Ik heb er steeds rekening mee gehouden, die man wordt gewoon weer herverkozen. Ik bedoel... Wij vinden hem in Europa misschien een rare snuiter. Maar voor een heel groot deel van de Amerikanen spreekt dat enorm aan. En toen spraken alle economische cijfers ook in zijn voordeel. Ja, dat is natuurlijk anders geworden.
En dat kan hij niet meer repareren voor 3 november?
Nee. We hebben nog 2 weken te gaan.
Maar een voorspelling van de uitslag. Ik weet niet of je daarop gaat eindigen.
Ja, dat was...
Maar die ga ik dus absoluut niet doen. Ik mag hopen dat we na de vorige Amerikaanse verkiezingen en aan de Brexit-referendum wel een beetje afgeleerd hebben om te denken van Biden staat voor in de polls, dus wordt het wel Biden. Ik ga me daar niet aan wagen.
Oh, ja, dan durf ik het ook niet meer aan Dorinne te vragen eigenlijk.
Ik ga ook niet zeggen van deze kandidaat gaat winnen. Ook omdat Trump, die heeft natuurlijk een hele toegewijde achterban. Dat zijn mensen die echt veel gaan stemmen. En ja, die polls die wijzen misschien op Biden. Maar ja, die mensen moeten natuurlijk nog wel naar de stembus gaan. Dus dat is nog wel een belangrijke factor. En statistisch gezien is de Amerikaanse zittende president veel vaker herkozen dan niet gekozen. Dus dat is ook nog wel een voordeel. Dus dit is nog geen gelopen race.
Die polls schijnen wel verbeterd te zijn. Ja. Hè? De laag opgeleide kiezer was ondervertegenwoordigd in die polls. En dat hebben ze nu wel weer rechtgetrokken. En het schijnt ook wel inderdaad dat in de peilingen de voorsprong van Biden in een aantal staten wel dusdanig is dat ze wat zekerder over zijn. Mm.
Mensen die nog niet aangeven dat ze op Trump gaan stemmen als ze gebeld worden voor zo'n poll en dan toch moeten stemmen.
Ik ben heel benieuwd. Dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer heel veel stemmers per post die natuurlijk al aan het stemmen zijn. Het is geen gelopen race, om maar zeggen.
De veiligste voorspelling is volgens mij dat het nog weken gaat duren voordat we weten wie er heeft gewonnen. Rechtszaken en dat we in januari pas uiteindelijk een winnaar hebben. Laat ik dat als mijn eigen voorspelling nog even inbrengen. Wie weet. Hartelijk dank voor jullie tijd. Fijn om dit allemaal zo aan te horen. Volgende week zijn we er weer. U kunt ons beluisteren via Spotify of iTunes. En ook mailen op dft@podcast.nl. Martin, Dorinne, dank jullie wel.